Dit is de ochtenddienst van 3 september. De boodschap wordt gebracht door Broeder van der Brink.
Broeders en zusters, wij willen vanmorgen spreken over het einde van Daniël. Tenminste, het hoofdstuk. Daniël 12. Daar gaan we eerst enkele versen van lezen. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Daniël 12. Vers 1, maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En ik, Daniël, zag en zie, en daar stonden twee anderen. De een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever der rivier, de Tigris. En de een zei tot een man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief: een tijd, tijden en een halve tijd, en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei: ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddelooselijk handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Tot zover. Vanmorgen willen wij in het bijzonder overwegen, bezig zijn met wat er in het midden van vers 7 staat: wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Dat zijn zo van die glorierijke teksten die opeens een geweldige troost en bemoediging uitstralen. Wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Heb je er ooit wel eens aan gedacht dat er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk? Dat is de troostrijke profetie van een profeet in ballingschap, die de geliefde profeet genoemd wordt bij de Heere, in het derde jaar van Kores. Dan verschijnt daar aan hem de engel des Heeren, te lezen in hoofdstuk 10. En de engel des Heeren, de engel van Jezus Christus, dat is Gabriël. Dat is de boodschapper die daar ook in vers 7 boven het water is. Die zich boven de rivier bevindt. Een geweldige openbaring van de glorie van Jezus Christus door middel van zijn engel. Die ook telkens in de openbaring terugkomt. Het gelaat wordt dan in hoofdstuk 10 beschreven. En in openbaring 10, Daniël 10 en openbaring 10, zijn gelaat als de zon, met bliksem ogen als vurige fakkels, zijn voeten als gepolijst koper, als vuur. En zijn gelaat, zijn lichaam als turkoois, als hemelsblauwe, met een hemelsblauwe kleur. Dat is de engel Gabriël, de boodschapper van God. En daarnaast wordt dan in dit hoofdstuk genoemd Michael, De strijder van het leger van God. De ene die het woord Gods en de gedachte Gods doorgeeft. Die later aan Maria zegt dat het woord Gods geboren zal worden, vlees zal worden. En dan Michael, de grote engel, die staat voor de zonen van het volk Gods. Van het Israël Gods. Dat is een geweldig visioen. En dan deelt die engel hem mee, die engel Michael, dat hij in conflict was met de vorst van Perzië. En die vorst van Perzië, dat is de engel die achter de koning van Perzië staat, achter Kores, die genoemd wordt in hoofdstuk 10. Aan het begin. Er is een conflict tussen de engel Michael in hoofdstuk 10, vers 13. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daarbij de koningen der Perzen de overhand hield. Daar zie je het conflict in de hemelse gewesten. En waarvan de aarde slechts een afspiegeling is. Je hebt koning Kores, de vorst der Perzen. En je hebt het volk Israël. En je hebt de vorst in de hemelse gewesten. De vorst van Perzië. En je hebt daar de vorst van het volk Israël. Die twee tegenover elkaar. Michael ten opzichte van Israël. En die duistere, geweldige tegenstander. Waar Kores op aarde het beeld van is. Vele mensen denken dat Kores, de koning van Perzië, gunstig in de Bijbel beschreven wordt, omdat hij genoemd wordt in Jesaja 45 een gezalfde. Dat wil zeggen een gezalfd met een geest. Maar Kores is het beeld van de antichrist. Die gezalfd is met de geest van de afgrond. En dan merk je opeens dat juist in die geweldige conflict situatie tussen de geest van de antichrist en de geest die daar is achter het volk Gods, dat daar uit die strijd en uit die moeite worden geboren de zonen Gods. Die komen weer terug op eigen land, in eigen bodem, op eigen plaats, zoals Jesaja 14 zegt. Ja, dan merk je hoe die vijand meewerkt ten goede. Dat heeft men nooit eigenlijk gezien. Dat juist die koning Kores, die gezalfde, maar gezalfd aan de verkeerde kant, waarvan de Heere zegt, ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. En telkens zegt, hoewel je mij niet kende, dat de Heere zegt, ik werk door jou heen, door jouw felle vijandschap van het volk Gods. Door jouw strijd, door jouw verdrukkingen heen werk ik zo dat vanuit die verdrukking de gemeente van Jezus Christus gelouterd en gezuiverd tevoorschijn komt en bevrijd is van alle ongerechtigheid. Dat wordt de gemeente nooit zonder verdrukking en zonder strijd. En dat schildert daar in beelden Daniël, de profeet. Dat die vorst van Perzië in strijd is met Michael. En als we dan de openbaring lezen, dan zien we hoe dat zich herhaalt en hoe Michael strijdt ten opzichte van het volk Gods tegenover de draak. Maar dat volk komt uit ballingschap. Dat volk komt op eigen bodem. Dat volk komt op eigen plaats. En dat is voor ons vanmorgen de troost in deze woorden. Na een tijd, tijden en een halve tijd, de periode van een geweldige verdrukking en strijd en moeite, wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Daar kunnen we ons aan optrekken. Dat kunnen wij weten, wij gaan een tijd in van moeite en van strijd en die wordt groter. We hoeven dat niet te verbergen, maar er komt een eind aan het verbrijzelen van onze macht. Dat is zeker. Er komt een eind aan ons tekort. Er komt een eind aan onze onzekerheid. Dat we zeggen, Heer, waar is die kracht nu? In tijden van grote benauwdheid. Een volledige overwinning van het volk Gods. De ellende, de beproeving, de loutering, die zijn nu en later altijd de oorzaak dat dat volk Gods vrijkomt. Al die dingen moeten medewerken ten goede. Onze strijd, onze zorgen. En die engel in de Openbaring 10, die zweert het ook. Bij hem die eeuwig leeft. En die engel zegt dan ook, in Openbaring 10, vers 6. En hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden. Die de hemel geschapen heeft en hetgeen erin is. En de aarde en hetgeen erop is. En de zee en hetgeen erin is. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook volleindigd het geheimenis van God. Gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Volleindigd het geheimenis van God. En wat is dat geheimenis, dat mysterie van God, dat de gemeente haar doel heeft bereikt. Haar bestemming. Want dat heeft hij door zijn knechten en profeten altijd willen bekendmaken. Er komt een tijd dat het evangelie volkomen geopenbaard wordt in zijn volk. Er komt een einde aan het verbrijzeld zijn van de macht van het heilige volk. Dan zullen al die dingen volleindigd zijn waar wij naar uitgezien hebben. De zesde bazuin heeft twee kanten. En er wordt gesproken over een ontbinding van een miljoenenleger van machten der duisternis aan de Eufraat. Beeld van de valse kerk, waar Babylon ligt. Alles wat die valse kerk en de afgevallen kerk naar boven kan brengen, wordt uitgestort over het volk van God. En Openbaring 11 begint dan, en ze zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd. En dan komen die getuigen. En die getuigen uit Openbaring 11 vers 1 en 2, daar staat, die zullen met macht bekleed worden. Met kracht en met gezag. Dan zal in die dagen blijken wat God in zijn volk doet. De Openbaring spreekt dat over mijn getuigen. God zegt, mijn getuigen zullen geopenbaard worden. Jezus zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Gij zult mijn evangelie brengen van verzoening en van leven en van overvloed van leven en van kracht. Je zult dat eeuwige evangelie brengen en dan zal in die eindtijd, ondanks strijd en moeilijkheden, zal geopenbaard worden, dat woord is waar. De overwinning is er. Daniel zegt in hoofdstuk 7 met die oude Statenbijbel zo mooi, dan zal het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel gegeven worden aan het volk der heiligen, der hoge plaatsen. Aan het volk der heiligen van de hoge plaatsen, van de hoge weg. Welks rijk een eeuwige rijk zal zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En dan komt die oude vandaag om recht te verschaffen aan het volk van de heiligen der hoge plaatsen. Daniel 7 vers 22. Welk heilig volk? Het natuurlijke volk Israël. Ja, dat was wel een heilig volk. In de betekenis dat het een afgezonderd volk was. Dat was een volk dat vreemd stond tegenover alle volken die het omringden. Maar dat volk Israël, dat is nooit een heilig volk geweest, want dat had geen kennis van de hemelse gewesten. Dat volk is nooit afgezonderd geweest van de machten der duisternis. Maar Petrus zegt, gij zijt een uitverkoren volk. Gij zijt een heilig volk, een verkregen volk. Kijk, dat zijn wij. Dat volk Israël is wel ergens heilig in de betekenis afgezonderd, maar in de natuurlijke wereld een afgezonderd volk, door zijn besnijdenis en zijn sabbat. Maar de gemeente van Jezus Christus is een heilig volk, zoals Daniel dat hier beschrijft. Een volk dat tot de gerechtigheid gebracht is. Een volk dat gezuiverd en gelouterd is en dat zich heeft laten reinigen. Om dit toe te passen op het natuurlijke volk van Israël, dat is een vondst van de boze. Dat is om dat weg te nemen als troostboek voor de gemeente van Jezus Christus. Terwijl Petrus toch duidelijk zegt dat de profeten gesproken hebben over de zaligheid die ons betreft. En het is een verschrikking als men dan zelfs het boek der openbaring wegneemt aan de gemeente en dat dan een natuurlijk volk denkt dat Jezus zelfs niet kent. Want de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Kijk, daar gaat het over. Daniel die moet dat boek verzegelen. Tot de tijd van het einde. En dan wordt er gezegd, want de kennis zal vermeerderen. En dan moet ik altijd glimlachen als ik dan die boeken lees en ze zeggen, ja, de kennis wordt vermeerderd in onze tijd. Ja, je moet maar eens kijken naar het verkeer, de vliegtuigen. Nee, daar spreekt die profeet niet over. Hij heeft het over de gerechtigheid. Hij heeft het over de waarheid. Hij heeft het over een volk dat gereinigd is. Hij zegt, en die kennis zal vermeerderen. Waarover die kennis die wij nodig hebben van het koninkrijk der hemelen. Er is sprake van een heilig volk dat de deugden Gods zal verkondigen. Dat afgezonderd is van de machten der duisternis. Dan is er niets meer dat deze ontwikkeling kan houden en stuiten. Jezus spreekt, en dat doet hij Daniel ook, over de dagen van benauwdheid zoals ze nooit geweest zijn. In hoofdstuk 12, wat we gelezen hebben. In vers 1, er zal een tijd van grote benauwdheid zijn zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan. Tot op die tijd toe. En Jezus zegt, er komt een verdrukking zoals er nooit geweest is. En verdrukkingen zijn er altijd geweest. En denk nu maar eens aan de zondvloed. Dat is een verdrukking geweest en een ramp zoals er nooit geweest is. En als men dan zegt, dan komt er nog iets groters, want dat heeft de Heer gezegd. Dan zeg ik, wat zou er in de natuurlijke wereld nog groter moeten zijn dan de zondvloed? Dan kan dat er nooit op zien. Jezus zegt, er komen dagen van verdrukkingen zoals er nooit geweest zijn en nooit meer komen zullen. En zegt men, ja, er komen grotere oorlogen, grotere rampen. Maar ik dacht dat als men een zondvloed, als de het oude verbond al een zondvloed kende, waar tenslotte een hele wereld door weggenomen is, dat er maar 8 zielen werden gered, dan kan ik me niet voorstellen dat Jezus bedoelt, en nu komt er een nog grotere ramp. Want dan blijft er niemand meer over. Maar de Heer bedoelt, daar komt een verdrukking in essentie, in wezen, die volkomen verschilt met alle andere verdrukkingen. Er komt een verdrukking in de geestelijke wereld. Er komt zo'n strijd tegen de demonen, zo'n zondvloed van machten der duisternis, zoals er nooit geweest is en nooit meer zijn zal. Kijk, en dan begrijpen we de betekenis zoals er nooit geweest is. De mensen hebben, en onze vaderen hebben ook nooit zo'n strijd gekend. Nou, en die gaat de wereld in. Wij zien het al voor onze ogen afspelen. En dan is er geen plaats meer voor halfheid. En dan heeft de gemeente van Jezus Christus macht nodig. Welke macht? Waarvan de Heer zegt tot zijn discipelen, ik heb jullie macht gegeven. Om op slangen en schorpioenen te treden. Ik heb jullie macht gegeven om over de hele legermacht van de vijand. En dan zijn ze enthousiast teruggekeerd. En dan zegt de Heere, maar wees veel meer blij dat je namen geschreven zijn in het boek des levens. En dan zegt Daniel hier, maar in die tijd zal uw volk ontkomen al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Dat stemt overeen. Dan op die wijze ontsnap je, wees blij dat je in dat levensboek van het Lam staat. Dit volk zal ontkomen. De gelovigen zullen deze tekenen doen, die de Heer gezegd heeft. Jesaja spreekt over een gebaande weg, die een heilige weg is voor een heilig volk. En de verlosten des Heren zullen erop wandelen. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren met gejubel en met gejuich in Sion komen. En eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Verdriet en kommer zijn vergeten. Als ik uw komst begroet, o Heer, het is als wierp de zondeketen haar allerlaatste schakel neer. De wereld met haar zwijmelteugen, haar schatten, waar de mens voor knielt, zijn mij een opgepronkte leugen die me al zo lang gevangen hield. Daar komt de tijd van bevrijding, de tijd van uitkomst. Daar komt het einde van het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Hoe is die macht verbrijzeld van het heilige volk, van de gemeente van Jezus Christus? Omdat er niet gepredikt werd het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Er is geen uitkomst geweest voor het volk. Geen redding. Het was allemaal maar ten dele. Het was allemaal maar half. Op het allerbeste in de Pinksterbeweging een genezing, een overwinning, maar niet volkomen. Wij hebben nog moeten zeggen, wij zien nog niet dat aan de mens, zoals de Hebreeën 2 zegt, alle dingen zijn onderworpen. En waar klemmen wij ons op dit ogenblik nog aan vast? Aan Jezus. Want wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij zeggen hier, als wij dat zien, dan zien we dat in hopen. Dan zien we dat in verwachting dat ook een einde komt aan de verbrijzeling van onze macht. En de Heer die zegt, er komt een einde dan. Wees er zeker van. De macht van de christenen was in de hemelse gewesten verbrijzeld. Verlamd. De antichristelijke geesten hebben ons alles ontfutseld en weggenomen. Ze hebben de weg, de heilige weg die Jezus heeft gebaand, die hebben ze geblokkeerd. En onze strijd was in de hemelse gewesten, maar wij boekten niet alleen overwinningen, maar ook vele nederlagen. Wanneer komt er verandering? Dan komt deze belofte, als er een einde komt. Dat is de profetie. Wij zitten niet te denken aan dat de Heer vannacht komt, maar wij zijn bezig dat er een einde komt aan de verbrijzeling van de macht van het heilige volk. Want dan hebben we gezien dat de machten toegeslagen hebben. Zelfs mensen die wedergeboren waren, ze zijn in de kinderschoenen blijven staan. Want ze moesten wedergeboren worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar ze hebben zich niet kunnen ontplooien. Ze konden er niet functioneren. Ze wisten van niets, want ze hadden geen kennis. En de Heer die zegt, de kennis wordt vermeerderd. Wij zijn bezig om de kennis te vermeerderen van deze dingen. Door de verdrukking zullen die zonen Gods geopenbaard worden. Want dat heeft de boze tegengehouden. Tegengehouden door onze geest onder druk te zetten. Hij heeft de doop met de Heilige Geest eeuwenlang geëlimineerd. Eeuwenlang is er geen sprake geweest van de Heilige Geest, van een doop met de Heilige Geest. Men dacht dat men dat inclusief met de waterdoop kreeg. Eeuwenlang heeft men gestroken dat men zondaar bleef tot de dood toe. Eeuwenlang heeft men gezegd, hoe kom ik in de hemel? En men wist helemaal niet wat die hemel was. En dat men er reeds nu in kon binnengaan. Men werd eeuwenlang gebonden aan de wereld. Aan de natuurlijke aarde. En men heeft nooit de geestelijke weg gezien. En de leugenmachten die hebben gezegd, je bent geen rechtvaardige. Er was voor Jezus' komst geen volk dat macht had in de hemelse gewesten. En die macht die de eerste christengemeente gehad heeft, die is spoedig verdwenen. En Daniël profeteert over ons. En wij kunnen ons die macht niet laten ontroven. Want daar is de boze altijd weer mee bezig. En vandaar dat hij ook twisten en tweedrachten zaait in de gemeente. Want dat heilig volk, dat is de gemeente. Die gemeente moest eendrachtig zijn om hiernaar te ijveren. Om daarmee bezig te zijn. En dan zal het voorkomen dat zelfs in de beste gemeente dat men bezig is met de splijtswam. Met natuurlijke dingen waarmee men meent zich achtergesteld te voelen. Terwijl men vergeet dat men alleen dit kan grijpen door in de hemelse gewesten volkomen samen op te trekken als een eenheid. Onder voorganger en oudste. De eeuwenlang is er geen heilig volk geweest, was er in Israël ook niet. De apostel zegt, we zijn allemaal onnut geworden. Wel afgezonderd in de natuurlijke wereld. Ze zijn van de kerk, vroeger ze zijn van Israël, maar niet afgezonderd in de geestelijke wereld. Dat schaduwachtige volk Israël, dat moest wel heilig zijn. Als ze God hadden gehoorzaamd. Als ze hun roeping hadden waargemaakt. Maar alleen dat overblijfsel heeft macht gekregen. Petrus, Paulus, de apostelen, de eerste gemeente. Maar verder heeft de duivel weer het volk Gods in de eeuwen onmachtig gemaakt. En wij zijn dat gaan herkennen. Wij gaan dat weer zien. We hebben weer gezien dat de gemeente haar burgerschap in de hemel heeft verloren. En daarmee ook haar strijd heeft verloren. En dat het geen heilig volk meer is, maar dat het vaak onder de knoet van de vijand leeft. Er zijn tijden van benauwdheid, zoals ze niet geweest zijn. En die zullen toenemen, sinds er volkeren bestaan. Jezus zegt, de macht van de vijand neemt toe, maar de macht van Gods volk neemt ook toe. Wij zullen weer binnendringen in dat koninkrijk der hemelen. Velen zullen alleen de aarde lief hebben. Het zal zijn als in de tijden van Noach. Waarvan de Heer zegt, ze zijn enkel vlees. Ze zijn enkel natuurlijke mensen. Maar anderen zullen in de geestelijke wereld opklimmen. Net als in de tijd van Babel. Een toren die tot in de hemel reikte. Waarin de gedachten van de mens bezig waren met de onzienlijke dingen, maar aan de kant van het rijk der duisternis. En de Heer die zegt, ik zal dat maar verstoren. Ik wil niet dat ze daar eendrachtig zullen zijn. En heeft die godsdiensten, heeft hij verstoord. Heeft die godsdiensten en die leiders tegen elkander opgezet. Zodat er geen macht kon uitgeoefend worden in de hemelse gewesten. Maar aan het eind van de tijd zal de antichrist al die machten samenbundelen. Maar dan zijn ook die zonen gods zijn gereed. Dan zal dat conflict uitbarsten. In Babel moest God dat verhinderen. Omdat die zonen gods er nog niet waren. De Heer die moest Adam en Eva uit het paradijs drijven van die boom des levens. Om maar niet binnen te gaan in de koninkrijk der hemelen. Maar er komt een tijd dat beide partijen binnen zullen gaan. De antichristelijke partij en de zonen gods. En in Babel gingen ze ook binnen. Maar God heeft het verhinderd. Maar er zal een tijd komen dat ze weer binnen zullen gaan, net als wat ze geprobeerd hebben in Babel. Maar van buitenaf. Van elders binnendringen. De Heer zegt, er is maar één weg, één smalle weg die men gaan moet om binnen te gaan in het koninkrijk Gods. Maar de antichrist die gaat die brede weg. En die dringt de hemel binnen. En God laat het toe. En die antichrist, zegt Jesaja 45, die krijgt de schatten van de duisternis. En de rijkdommen van de verborgen plaatsen. Hij gaat krachten doen. En bedriegelijke tekenen en wonderen. En dan wordt die strijd, wordt ten volle gestreden. Want dan zijn die zonen Gods er. Dan kan ook die eindstrijd aanvangen. Dan ontwikkelt zich een leger Gods, een nieuwe generatie. Kijk, en daar willen wij bij zijn. Wij willen zijn dat volk dat weer zijn macht heeft teruggekregen. De duivel is bezig en God is bezig. Alles wordt opgevoerd. Alles krijgt een aparte dimensie. Een sterkte. En alles dringt die onzienlijke wereld binnen. De Bijbel spreekt van de koningen van de opgang der zon. En de Openbaring spreekt verder over die 10 koningen die met de antichrist macht zullen ontvangen. En wij zien die koningen opdringen uit het oosten. Vanuit de opgang der zon. We zien ze in die valse godsdiensten penetreren, binnendringen in de westerse religies. In Kracht van Omhoog komt de volgend nummer, al het eerste stukje van mijn dochter, en dat heet de invloed van de oosterse godsdiensten op de westerse religies, vandaag en de dag. Dat heeft mij bijzonder getroffen. De invasie van oosterse gedachten, van occulte gedachten. De christelijke godsdienst heeft geen verweer. Die is op intellectuele basis geschoeid. Daar heeft een academisch gevormde, die op de universiteiten veel geleerd hebben. Maar ze hebben niets ooit gekend van de hemelse gewesten. Daar staan ze helemaal buiten. En de oosterse religies wijzen zulke kennis af. Die wijzen zulke godsdiensten af die gebaseerd zijn op natuurlijke wetenschappen. Op diploma's van universiteiten. En die Oosterse godsdiensten die leggen de nadruk op het innerlijke bewustzijn. Ze accentueren de immanentie, dat God in de mens werkt. Dat inwonen van God in zijn schepping, dat pantheïsme, dat God in de mens zit, dat God niet ver weg is, zoals bij de christenen, en dat God moet nederdalen, maar dat hij in hen is. Dat zij deel uitmaken van de God, dat God en de wereld één zijn. Dat is de zelftranscendente godsdienst. Dat opstijgen boven de zichtbare wereld, omdat men zich één gaat voelen met God. Een geweldige ervaring voor die heidenen. Een roeservaring. Die extase die gekomen is van het oosten, die passeert de theologen en die nadert de jeugd. En de jeugd, dat groene gras, dat gaat verbranden. Want dat grijpt het. En de transcendente meditatie, die heeft al miljoenen volgelingen en elke maand komen er nog 30.000 bij. En dan spreekt men over het verruimen van het bewustzijn. De eenwording met God. En dan zegt de mens ook, ik ben goddelijk. Diezelfde gedachte die wij ook brengen door onze ervaringen in het koninkrijk der hemel, die brengt de vijand vandaag en de dag ook. Die gaat ook zingen, ik ben een koning. Ik overwin. Want die transcendente meditatie, die geeft overwinnaars. De mensen voelen zich zeker. De mensen krijgen vrede en rust. Het godbewustzijn wordt ontwikkeld. En het arme christendom in zijn totaliteit heeft er niets tegenover te plaatsen dan wat natuurlijke kennis. Die kan alleen maar zeggen, wij zijn zulke grote zondaars. En de Oosterse godsdiensten die zeggen, die erkennen zelfs geen zondaars. Die erkennen zelfs geen zonde. Die zeggen, dat is gebrek aan kennis wat jullie hebben. Zonde is gewoon gebrek aan kennis. Zorg dat je kennis krijgt van de hemelse gewesten en je komt er. Nou, daar zit nu die aanval van de antichrist. Dat zijn die koningen die opkomen van het oosten. Die brengen die leer vanuit het rijk der duisternis. En wij zien dat ze ergens gelijk hebben. Maar wij zien dat het opkomt vanuit de gedachtenwereld van de boze. Twee heerlegers tegenover elkaar. Die allebei kennis bezig zijn te verzamelen in de hemelse gewesten. Babel. Het oosten tegenover de mens gods. Tegenover de tempel gods. Een tempel van Babel die tot in de hemel reikt. En de tempel gods die tot in de hemel reikt. En dan wordt er gezegd in Genesis 10. En alles is mogelijk voor dit soort mensen. Ja. Alles is mogelijk. Aan de ene kant en alles is mogelijk aan de andere kant. Dat wordt de botsing in Harmagedon. En dan zegt de Bijbel. En dan komt het herstel aller dingen. Nu laten zich velen reinigen. Nu laten zich velen louteren. En nu laten ze zich zuiveren. Zoals vers 10 zegt. En wie rein is, wordt nog reiner. En wie heilig is, wordt nog meer geheiligd. En wie goddeloos is, wordt nog goddelozer. De kennis is teruggekomen. De kennis van de verstandigen. De wijze maagden, die hebben de olie in hun lamp gegoten. En de lamp is Gods woord. En ze zien weer wat er staat. Eeuwenlang hebben ze die lamp in hun vingers gehad. En hoewel ze wijs waren, ze hebben er niets van gezien. En ze brengen de olie in de lamp. De olie van Gods geest. De olie van het geloof. En die lamp die geeft licht. En we zeggen, stond dat in de Bijbel? Hebben we nooit geweten. Ze hebben niet alleen gelezen, maar ze hebben het ook verstaan. Velen zullen tot gerechtigheid gebracht worden. Een begrip in de christelijke wereld onbereikbaar. Velen tot gerechtigheid gebracht. Men zegt, velen blijven zondaars. Velen tot gerechtigheid gebracht. De Heer die werkt mee om ze te heiligen en te louteren. De zonen van Levi, de priesters, die worden in het vuur gebracht en gelouterd. De vrouw uit Openbaring 12 heeft barensweeën. En ze heeft moeite. En ze strijdt en tenslotte baart ze die zoon, die mannelijke. Wij hebben die strijd en wij kennen die moeite. Maar we hebben hier ook de toezegging. Jezus sprak het. Ik geef u macht. En wie overwint, ik zal hem geven te zitten op mijn troon. Wie overwint en mijn werken ten einde toe bewaart, ik zal hem geven een roede om te heersen. Ik geef hem een macht over de heidenen, over de machten der duisternis, een ijzeren roede, zodat die leugenmachten verbrijzeld worden, zodat de ziektemachten verbrijzeld worden, de zondemachten verbrijzeld. Ik geef je een knoet in je handen, een zweep, en dat is de zweep en de knoet van Gods woord. En je zult overwinnen. Is dat liefdeloos? Nee, dat zijn de vorsten die tevoorschijn komen in het Rijk Gods. En Gods woord gaat uit, overwinnende, en opdat het zal overwinnen. En de Bijbel zegt, en er komt een tijd dat er geen uitstoot meer is. Dat de geestelijke begaafdheden teruggekomen zijn. Dat die krachten toenemen, net als bij Simpson. Aan het einde van zijn leven, vrees niet, zegt de Heer, wormpje Jacobs. Oh, wat is dat heerlijk voor sommige mensen, die uitdrukking wormpje Jacobs. Gij volkje Israël, vrees niet. Want ik ga de machteloosheid ga ik wegnemen. En ik ga verbrijzelen degene die verdrukt. Ik ben het, zegt de profeet, die u helpt, luidt het woord des Heren. En uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, machteloze, wormpje Jacobs, ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede. Met dubbele snede. Gij zult bergen dorsen. Is dat niet heerlijk? Gij zult bergen dorsen. De grootste machten. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen. En heuvelen zult gij tot kaf maken. Gij zult ze wannen en de wind zal ze opnemen. En de storm zal ze verstrooien. Maar gij zult juichen in de Heere, u beroemen in de heilige Israëls. Jesaja 41. En dan zegt die zevende bezuin. En het koningschap is geworden aan de Heere en aan zijn gezalfde. En die gezalfde, dat is de gemeente van Jezus Christus. Gezalfd met de Heilige Geest. Er is nog een andere gezalfde. Die zijn gezalfd in de geest van de afgrond. In de geest van de antichrist. Maar die gemeente is gezalfd, absoluut vrij van machten. En daarom zeggen wij tot elkaar, we gaan door. De engelen die staan ons bij. Michael gaat oorlog voeren tegen de draak. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van ons, van hun getuigenis. Het volk Gods zal overwinnen in de hemelse gewesten. Daniel begreep er niets van. Hij hoorde het als van verre, maar hij verstond het niet. Waarom niet? Omdat hij geen burger van het hemelrijk was. En velen begrijpen het nog niet. En ze bazelen wat over aardse oorlogen, over een aardse Israël. Maar wij gaan het verstaan. Wij gaan het doorkrijgen. En wij gaan ook door met deze boodschap. En wij zullen overwinnen. En zo willen wij ook deze morgen elkaar een hart onder de riem steken. En we zeggen tot elkaar, er komt een einde dan. Waaraan? Aan het verbrijzelen. Dat de boze al die tijd heeft gedaan in ons leven. Van de macht die wij hadden. En we hebben die macht weer teruggenomen. En we gaan eruit leven. En we gaan van kracht tot kracht. En we zingen. We kunnen er aanmerkingen hebben of niet. Maar wij zullen zingen in het geloof. Ik ben een koning. Ik overwin. Want er komt een einde aan het verbrijzelen van onze macht. En de duivel zal de nederlaag leiden. Dat heeft God door zijn heilige profeet verkondigd. Amen.